heb ik 2 flessen rode wijn leeggedronken. Mm. Na een ruzie met mijn toenmalige vriendin. Daar moest ik van overgeven. En daar had ik een foto van gemaakt. En dat had ik haar gestuurd met de tekst erbij. Dat heb jij gedaan. Dus zij kwam helemaal in paniek binnen. Want ze dacht, hij heeft zichzelf wat aangedaan.
Ja.
En dat was voor mij wel zo'n soort van enorme eye-opener. Dat je het dus ook zo weer kwijt kan.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Mijn volgende gast is Gerben en hij heeft eigenlijk ook wel iets te vieren, want hij is 15 jaar, bijna 15 jaar in herstel, maar tegen de tijd dat we dit uitzenden, ben jij 15 jaar in herstel. Gerben, welkom, fijn dat je er bent.
Dank je wel.
En wat ook leuk is, hij heeft, nou is eigenlijk helemaal niet leuk, maar hij heeft 3 uur in de auto gezeten om hier te komen. Hij heeft geen idee waar de podcast, heeft hij nog nooit eentje van mij gezien. Dus het wordt een complete spontane actie dit. Dus
vanavond ga ik ze kijken.
Vanavond.
Ik hoop niet dat ik weer 3 uur over doe. Maar...
Nee, dat hoop ik ook niet, maar het zal vast de terugweg gaat beter. Nou, fijn dat je er bent door een bekende van ons, haar naam kan ik wel noemen, Mirjam Diekman, die zei je moet eens met Gerben praten.
Ja.
En uiteraard gaan we het hebben over verslaving, maar vooral ook herstel. 15 jaar is echt wel een serieuze goede tijd.
Ja.
Nou, wij zijn een beetje broeders, want ik ben ook 15 jaar. Dit jaar was ik in de zomer 15 jaar clean en in herstel.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Nou, en jij binnenkort, hè, 26 november.
25 november ben ik opgenomen. Ja,
15 jaar geleden. En nou... Als je ons kan meenemen naar dat moment, hoe was het daarvoor, zeg maar, voordat je werd opgenomen? Hoe zag je leven er toen uit?
Deze periode ga ik altijd wel weer even door die periode heen. Dan vaak, het wordt ook weer wat donkerder buiten. En dan ga ik ook weer denken, oh ja, wat was het ook weer 15 jaar geleden?
Ja.
Ik heb me laten opnemen met een cocaïneafhankelijkheid en een ernstige burn-out. Dat stond in het rapport.
Oké.
Okay. Ik zeg altijd, cocaïne heeft me uiteindelijk ten gronde gericht. Maar ja, ik was eigenlijk altijd al bezig om vooral te vluchten voor mijn gevoelens en mijn emoties.
Mm.
En vroeger was dat blowen en drinken en feesten en werken. En later kwam daar op latere leeftijd cocaïne bij.
Ja.
Toen was ik het ook zo kwijt, alles. Dus
je bedoelt je werk en
mijn leven, eigenlijk alles. Ja, mijn werk was weg.
Wat voor werk deed je of wat voor werk doe je? Ja.
Als je dat wil
vertellen.
Ja, zeker. Ja? Nee, ik was accountmanager in de bouw. En ik dacht dat ik heel wat betekende ook. En, maar ik had altijd een stemmetje van binnen die altijd tegen me zei van... ja, op een dag val je door de mand en dan heeft iedereen door dat je eigenlijk niks kan.
Hmm.
En die onzekerheid. En ik was ook al vrij jong vader. Ik was op mijn 23e vader. Ik ben nu 45.
Ja. Okay.
De verantwoordelijkheid voor het gezin vond ik een hele zware. Dus daardoor kwam ik in een soort van compromis van heel hard werken... en toch denken dat ik het niet kon en... Nou, toen kwam eigenlijk cocaïne op mijn pad. En,
dat was het superhulpmiddel.
Ja, was ik op slag verliefd, ja.
Ja, en dit zeg ik natuurlijk dat het geen reclame is, maar...
Nee, maar op dat moment was ik echt, dacht ik van... Nou, het was niet de vraag of ik het ging redden, maar meer hoe ik het ging redden.
Ja.
En dat moment, zeg maar, dat heb ik nooit meer weten evenaren. En toch 2 jaar lang tot in den treuren geprobeerd te evenaren.
Je bedoelt de eerste keer dat je eigenlijk gebruikt of de eerste keer?
Dat moment ik heb ook wel wat ik zei. Ik ging altijd al wel op een hele negatieve manier met drank of blowen. Ja. Of verdwijnen voor mijn gevoelens, zeg maar. Daar zet ik het wel voor in, achteraf. Maar met cocaïne had ik echt een op dat moment dat ik dacht van, oh ja, dit is het. En dat heb ik nooit meer te weten evenaren, dat gevoel. En dat werd eigenlijk steeds wanhopiger en destructiever.
Ook. Ja, met dit is het, dan vul ik even in dat je bedoelt, zo wil ik me echt voelen. Dit is het gevoel.
Nu ben ik zelfverzekerd en kan ik het aan en val ik niet door de mand. En, eigenlijk een beetje Godsyndroom.
Ja, nou, maar dat is ook wel typisch wat dat middel doet. Hè?
Ja, ja.
Het is zo naar. Het is echt een heel gemeen middel, want het spiegelt je echt iets anders voor dan het echt is. En in het begin is het natuurlijk met veel middelen zo, en zeker met coke. Ja, voel je natuurlijk ook een soort Superman en alles.
Ja, ik zei Dr. Jekyll en Mr. Hyde werd ik er op een gegeven moment van.
Ja. Als het uitgewerkt was of...
Ja. Het is echt wel, ik was echt wel een beetje zo'n predator die in gebruik, weet ik nog wel. Dat, het is natuurlijk 15 jaar geleden, dus ik moet er ook altijd wel even over nadenken hoe het was. Maar dat ik echt wel een soort van schichtig, altijd op zoek naar meer. Dat vergroot heel erg uit.
Ja.
En dan ging ik er tegenover blowen om het weer wat af te zwakken. Mm. En, zo hield ik mezelf eigenlijk gewoon in emotionele, psychische grepen.
Ja. En, maar je was dus al vader en, je had werk, best verantwoordelijk werk ook.
Ja.
En het klinkt ook een beetje van dat je boven je macht leeft of zo. Van,
ja, ver.
Wat je eigenlijk aan kan.
Ja, zeker toen.
Ja.
Als je nachtenlang wakker bent. Nee, dat kon ik helemaal niet aan. Nee. Je kon het eigenlijk daarvoor al amper aan.
Ja. Ja.
Dus ik leefde ver boven mijn kunnen. Maar ik vertelde er ook. Het was ook voor mij, het was een groot geheim. Ik praatte er ook niet over. Dus
niemand wist dit eigenlijk ook.
Of nee, flarden. Ik deelde dan flarden met mensen. Ja. Zodat overal lag wel een beetje. Maar eigenlijk wist niemand wat er werkelijk in me afspeelde.
Ja.
Ik was niet. Ik praatte niet over mijn jeugd, wat daarin gebeurd was. Of dat ik bang was dat ik door de mand zou vallen. Of dat ik eigenlijk mijn werk niet aankon. Of nee.
Oké.
Okay. Nee,
en want je was vader, dus ik neem aan, er was ook een moeder.
Ja.
En merkte die dan dat niet aan jou?
Ja, die dacht gewoon, hij is overwerkt. En,
die hield het verhaal ook echt geheim.
Ja, niemand wist.
Echt een dubbel leven.
Ja, echt een dubbel leven.
Maar dat is ook wel dat je eigen vrouw...
Ja, vreselijk.
Ja. Ja, goed.
Voor haar ook.
Ja.
Ja, ik heb op een... dat was de, als ik dan kijk naar die periode, het is nu denk ik een periode van 1,5-2 jaar met cocaïne geweest, waar het echt een serieus glijdende schaal werd. En ik denk wel dat zij ook altijd wel wist van hij houdt van feesten. En, ik heb haar ook leren kennen in een periode dat ik altijd aan het feesten was. Ja. Ik woonde boven een kroeg en mijn leven was ook wel een beetje lang leven de lol. En de mensen met wie ik omging ook. Dus we vonden alles prima en alles kon. Dus toen ik haar ontmoette, was zij ook al vrij snel zwanger. En ben ik uit dat huis gegaan waar ik met vrienden woonde. Ben ik met haar gaan samenwonen. Ja. En heb ik getracht dat leven, dat gezinsleven, wat ik zo graag altijd wou, in te vullen. Toen werd mijn zoon geboren na 9 maanden. En dat vond ik zo ontzettend ingrijpend. Zo dat ik wist dat ik onvoorwaardelijke liefde in handen had. Dat was natuurlijk iets heel moois, maar ook iets heel confronterends.
Maar ook de verantwoordelijkheid die erbij komt, bedoel je dat ook?
Ja, en ook het besef wat ik zelf zeg maar daarin gemist heb, vond ik ook. Hij is niet geheel zonder problemen ter wereld gekomen. Was echt wel een zware bevalling. En als je dan de vrouwen van je houdt zo ziet lijden tijdens zo'n... Dat vond ik echt... dus ik weet nog dat hij... tijdens de bevalling werden we zo uit huis gerukt en in het ziekenhuis kwamen terecht. En werd hij geboren en 's avonds zat ik thuis dood op. Alleen. En lag daar zeg maar het kraambed nog open en was ik helemaal alleen. Ja. En toen weet ik nog dat ik... toen ging ik maar blowen om een soort van mijn gevoel uit te schakelen. En,
je kon er eigenlijk niet mee?
Nee, ik kon het helemaal niet aan.
Nee,
ik kon het helemaal niet verwerken. En de dag daarna ging ik weer naar huis nadat ik bij het ziekenhuis was geweest als vader. En toen ben ik s'avonds naar vrienden gereden. En weet ik nog dat ik soort van in een blackout richting Ommen ben gereden vanuit Zwolle langs een flitspaal die er al 10 jaar stond en zo flits. Dat ik het niet eens door had en daar weer verder gaan blowen. En dus dat was denk ik al wel een teken dat ik niet heel goed in staat was om dit allemaal te dragen.
Ja.
En daarnaast ging ik met mijn werk proberen dat allemaal voor mijn gezin klaar te staan. En, dus ik was alleen maar aan het werken en mezelf in te proberen te dragen.
Dus je was eigenlijk, om het zo maar te zeggen, helemaal niet klaar voor het leven met de dingen die zich, dat met zich meebrengt. Ervaren worden is natuurlijk intens.
Ja.
En dan zware bevalling. Maar...
En niet durven om hulp te vragen, dat vooral. Dat. Ja. Ja. Want als ik om hulp had gevraagd en had het misschien heel anders eruit gezien. Ja. Of als ik erover had gepraat wat er in me omging, had het er denk ik ook anders uitgezien. Maar goed, toen heb ik het ook nog wel een jaar of 3, 4, zeg maar, soort van... Ja, wat een verslaafd natuurlijk ook...
De bal beter, in de lucht.
Ja, een beetje weten op te rekken, een beetje blowen, een beetje drinken, een beetje pokeren. En dan allemaal was het een soort van, ja, elke keer naar wat anders toe. Dus dan leek het ook een soort van, niet echt een probleem.
Mm-hmm.
Maar ik wist wel van, ja, ik ga altijd wel tot gaatje.
Ja.
Ook terwijl ik al een vader was. En dan was ik op vrijdagavond, had ik weekend. En dan vond ik ook wel dat ik het recht had om tot... diep in de nacht of 's ochtends vroeg pokertoernooien bij te wonen. Waar
En zei je vrouw dan niet van, nou, je bent nu vader en nou is het feest een beetje voorbij?
Nee.
Het is ook zoiets van, je werkt hard door de week. En
dat nou, ik denk dat ik er ook daarin wel wat over schaduwde. Mm. Van, ik werk hard en ik doe zo mijn best. En dat het meer een soort manipulatief... Ja. Manier is.
Ik wou zeggen, hier zijn er veel van, maar als symptoom. Hè, dit zijn heel veel mensen die zichzelf niet als verslaafd zien, maar die bijvoorbeeld de hele week keihard werken en geld verdienen. En dan het weekend eigenlijk dat een soort van over moeten compenseren met feesten en bedwelmen enzovoort. En dan maandag, nou, dan ben je natuurlijk best wel brak, denk ik. En misschien wel dinsdag ook.
Nou, toen was ik ook nog wel redelijk jong en
ja, dan kan je veel
nog,
hebben.
Ben ik ook nog super weerbaar, maar ik denk dat ik zo brak was al jarenlang dat ik het niet eens meer door had hoe brak ik was.
Ja, dan wordt dat normaal. Ja.
Totdat ik cocaïne ging gebruiken.
Ja. Toen werd je ook sneller brak, bedoel je? Of toen ging het langer door?
Het ging gewoon het licht op een gegeven moment uit. Dat ik gewoon in slaap viel. En dan werd ik gewoon 4, 5 uur 's middags wakker. En dacht ik van, wow, hoe laat is het?
Heb jij een dierbare die verslaafd is? Dan voel je je vaak angstig en machteloos. En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent en jezelf kwijtraakt? Verslaving raakt niet alleen degene die verslaafd is, maar juist ook de naaste. De naasten hebben een sleutel in de hand. Als jij iets gaat veranderen, dan gaat degene met de verslaving ook iets veranderen. Maar niet andersom. Je kan niet blijven wachten tot degene met de verslaving tot inzicht komt. Jij moet tot inzicht komen als naaste. Krijg de hulp, tools en inzichten die jij verdient. Wat voor jongen of wat voor gezin kom jij, zeg maar? Want je zegt hulp vragen of praten over gevoelens. Is dat iets wat onbekend was bij jou thuis?
Zonder mijn ouders natuurlijk af te willen vallen. Want ze hebben gewoon hun best gedaan.
Uiteraard.
En ik ben me er ook serieus van bewust dat ik uit liefde geboren ben.
Ja.
Maar ben ik wel in een gezin geboren waar een vader vrij gelovig is. In een best wel een wat conservatievere omgeving om me. En een moeder die wat vrijer dacht. En dat huwelijk heeft ook geen stand gehouden. Hmm. Dus ik denk dat wij in Ommen een van de weinigen waren die uit een gebroken gezin kwamen. Okay. Mijn broertje en ik. Mijn broertje had daar ook... dat leek dat hij daar meer last van had. Dus hij had wel wat meer. Hij had ook al vrij vlot al begeleiding daarin. En zelf speelde ik veel buiten en leek ik overal wel tussendoor te dansen.
Ja.
Maar dat was denk ik toen al mijn strategie om vooral niet...
Weg te blijven van...
Ja, om vooral iedereen een beetje tevreden te houden. Dat met mij gaat het goed, op mij hoef je geen zorgen te maken. Mm. Maar ik weet al dat ik vanaf die leeftijd, dat mijn ouders gescheiden waren, was ik 5 denk ik. Verstopte ik me al in een van de kamers bij mijn moeder. Was van alles opgeslagen. En dan klom ik over de spullen heen die daar opgeslagen waren. Dan zat ik in een hoekje te lezen met snoepjes die ik dan had gestolen uit mijn moeders kast. En dan zat ik mezelf dus weg te wanen in een betere wereld in mijn boekje. En, dus eigenlijk is het daar op 5, 6-jarige leeftijd al begonnen.
Ja.
En daar ook niet over praten.
Nee, dus, dus de gewone wereld is toch wel ingewikkeld. En dan creëer je je eigen wereld. Dat is natuurlijk helemaal niet gek voor een kind eigenlijk.
Nee.
Maar
heel gezond ook om, zeg maar, voor een kind om jezelf te beschermen.
Ja.
Maar voor een volwassene eigenlijk niet.
Nee, maar zoiets kan natuurlijk goed gaan. Maar dit is ook wel een soort van het begin van een eigen leven leiden. In een andere bubbel zitten.
Mm.
Maar het vooral ook zelf uitzoeken. Zo klinkt het een beetje voor mij.
Ja, vanaf hele jonge leeftijd en... Mijn moeder had ook best wel last van de druk van buitenaf. En ook wel zoektocht naar wat hoort er dan bij haar. En hoe ga ik dan als moeder met de kinderen om als gescheiden moeder? En ook mijn vader en moeder waren nog best wel lang aan het strijden met elkaar daarover. Ja. Dus,
hoe was dat voor jou? Had je daar last van? Of
ik deed altijd alsof ik er geen last van had, maar ik had er heel veel last van. Ik heb gewoon geen fijne jeugd gehad. Ik kan er lang en breed over. Zonder ze daar nogmaals in verwijten richtingen te maken. Maar ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat we het liever allemaal anders hadden gehad.
Ja, weet je, klassiek verhaal. En het is sowieso nooit mijn enige bedoeling, maar dat zeg ik in elke podcast, om ouders of wie of wat dan ook in een kwaad daglicht te zetten. Nee, maar daar gaat niet om, want iedereen komt ergens vandaan.
Zij deed het ook vanuit hun eigen kunnen.
Iedereen heeft een verhaal en ook weer een geschiedenis. En het, zo makkelijk is het allemaal niet.
Ja.
Ja, maar dan het klinkt een beetje veel tussen wallen en schip. En
de zorg ging eigenlijk altijd uit naar mijn broertje.
Ja, en jij redde je wel of zo.
Ja, en maar ik was ook wel een beetje baldadig dan. Ik
deed dat zie ik wel voor me, dat hoofd.
Nee, hoor. Maar ik was gewoon graag buiten. En ik wou er ook wel graag bij horen. En maar doordat er thuis best wel veel gaande was, had ik ook niet heel goed concentratievermogen om daar echt uiting te geven aan mijn ontwikkeling. Dus ik liep altijd een beetje van, welke kant ga ik op? Ga ik de goede kant op? Of,
speelde je een beetje mee. En dan kom je in de publiek.
Onbewust, hoor.
Onbewust. Maar ik denk dat allemaal heel
onbewust
is. Ik wou er
wel graag bij, hoor. Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En dan kom je in je puberteit bij oudere jongens en ben jij toen ook in die periode gaan blowen? Of is dat pas veel later gaan komen? Of gaan experimenteren met?
Nee, dat is inderdaad in die periode. Ik ben toen op mijn 14e of 15e ben ik verhuisd. Toen zijn we vanuit, toen kreeg mijn moeder een nieuwe relatie. Zijn we van Ommen naar Groningen gegaan. Dus heb ik eigenlijk mijn leven wat ik had achtergelaten. Moest ik dat helemaal opnieuw opbouwen. En dat vond ik als puber echt vreselijk. Dat was, daarna kwam ik ook niet meer heel goed, zeg maar, tussen. Vond ik zo moeilijk, dat weet ik nog. En in die periode, dan ging ik ook wel naar mijn vader. En daar is het blowen toen ook wel begonnen.
Okay.
Mijn vader woonde nog wel in Ommen. En ik denk dat dat ook wel een middel was waarmee ik heel goed mijn gevoelens kon onderdrukken.
Terwijl dat een dorpje was, wat natuurlijk, weet je, ook je vader is gelovig. Dus had je daar dan koffieshops of was dat een
hele stomme vraag? Nee, mensen die vervelen zich daar. Dus er is altijd wel mensen die op straat hangen. Ja. En ik was altijd op straat. Dus dan kon je daar wel vinden. Ja, dat was niet zo'n probleem. Of we gingen naar Zwolle of
naar
Dedemsvaart. Of dan haalden we het daar wel op. Of we charterden wel iemand. Dat was het probleem, denk ik, niet zo in die dorpen.
Nee.
Ja, ik kon er ook niet over praten thuis dat ik dat dan deed. Of, dus we deden dat stiekem. Ik leefde dan daar op straat. Dus uiteindelijk ben ik ook. Toen kreeg ik mijn eerste vriendinnetje.
Mm-hmm.
Nou, toen ben ik gestopt met alles, want zij was er helemaal niet van.
Ja.
En dat was een periode dat ik helemaal niks deed. En heb ik ook wel, denk ik, ook wel een goede basis gelegd met wat ik wil met werken en met school.
Ja.
En met mijn ouders waren ook heel belangrijk voor me in die periode. En totdat dat uitging. En toen ben ik weer terug verhuisd naar Ommen.
Mm.
En toen begon het blauw echt wel serieuze vorm aan te
hebben. Dagelijks of...
Zeker.
Maar goed, weet je, uiteraard ben ik daar niet voor. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dagelijks drinken of blowen of gamen of wat dan ook. En daar nog heel lang en ver weg mee komen. Maar goed, dat geldt niet voor iemand die daar...
Ja, met blowen kan ik het ook. Maar ik had op een gegeven moment, ik weet nog dat ik werkte bij een sportschoenenzaak in Zwolle. En ik weet ook dat ik dat echt heel leuk vond. Dat was ook heel goed voor me, want ik was altijd heel onzeker. En daar was ik goed in.
Goed
en
verkopen. En
het was leuk ook. Ik had hele fijne collega's ook. Een hele fijne manager ook. Maar op zaterdagochtend moest hij me regelmatig bellen of ik wel mijn bed uit was. En die belde in onze huistelefoon. Want mobiele telefoon was, zeg maar, had ik toen nog niet. Dus,
of je al wakker was.
Waar ben je? Zit je al in de trein? Of ben je al onderweg naar de trein?
Ja.
Nee.
Ja.
Nu komen, ja.
Ja. Ja, goed. Ja, weet je, en dat zijn natuurlijk tekenen die je achteraf kan terugzien van daar liep het al een soort van.
Ja, maar dat is denk ik wel heel herkenbaar voor verslaafden. Ja. Van die hebben, zeg altijd, ik heb gewoon bakenen in mijn leven gehad. Die mensen die daar echt geprobeerd hebben om aan die goede kant te weten te trekken. Ja. Totdat ik echt erover viel. En
ja.
Toen moest ik hetzelfde.
Ja. Nou ja, alcohol is natuurlijk vrij makkelijk als je uitgaat. En ben je coke ook echt tegengekomen in het uitgaansleven?
Nee, het was. Ik werkte in de bouw en ik zat ook wel veel in een vastgoedomgeving. Dus daar zag ik het al wel. Maar ik ben het uiteindelijk gewoon in aan een pokertafel kreeg ik het onder mijn neus. Dus toen, vanaf dat moment was het.
Dus dat pokeren was ook wel een ding. Dat hoorde ook zeker in het pakket. Gokken. Ja, ze gewoon gokken, toch?
Ja, zeker. Ja.
Ja. Had je dan, want sommige mensen heb je ook nog wel, die hebben dan een soort grens van, ja, dit doe ik wel, maar dat ga ik echt niet doen. Hè?
Maar ik zei vroeger wel van, vroeger zei ik, ja, ik ga niet in de harddrugs, want dan raak ik verslaafd aan.
Ja.
Nou, dat klopt op zich. maar ja, toen ik coke gebruikte, was ik, ik denk, 25 of zo.
Ja.
Ja, toen was het wel echt een glijdende. Ja, toen. Ja. Maar ik denk ook hoe ouder ik werd, hoe meer ik dacht: ik kan het wel aan. Ik ben al vader. Ik heb al een grote baan. Dat het een beetje vanuit dat stuk kwam.
Ja.
En tijdens cocaïne had ik nog steeds. Tijdens mijn cocaïnemisbruik dacht ik nog steeds van: ik ben beter dan een zwerver of een alcoholist. Die is zwalkend over straat. Of iemand die heroïne gebruikt of wat dan ook. Mm. Maar ik was natuurlijk geen haarbeter.
Het is natuurlijk de grootste leugen die de verslaving jou vertelt. Is dat je beter bent dan iemand anders die verslaafd is.
Dat
is dé manier om erin te blijven, ja.
Ja, maar dat vond ik ook wel lastig met het zoeken naar. Want ik had op een gegeven moment wel in de gaten van dit. Dus ik ben toen van baan gewisseld, verhuisd. Ja. Eigenlijk alles wel geprobeerd, zeg maar, om het extern te zoeken. En op een gegeven moment, ik weet ook dat ik tegen de moeder van mijn zoon zei van, ik ben zo ongelukkig. En zij zei, je werkt gewoon te hard. En en toen kon ik het ook nog niet zeggen. En mijn oud-werkgever die zei, wat is er nou aan de hand? Er is veel meer aan de hand dan dat je nu herkent.
Hij voelde nou toch uit, ja.
En ik zei altijd, nee, ik zit gewoon niet thuis, is niet goed. Ja. En ik weet dat op een gegeven moment, toen kwam ik er gewoon niet meer uit. En toen heb ik op een nacht heb ik ook de moeder van mijn zoon wakker gemaakt. En heb ik haar alles verteld wat speelde. Ja, eigenlijk in die week kon ik gewoon kwam ik tot een soort van openbaring of zo.
Hoe reageerden ze erop?
Ja, verschrikkelijk.
Ja?
Ja. Maar ik denk,
verschrikkelijk verdrietig, boos.
Ja, want ik ben daarna weggegaan. Ik ben ook nooit meer teruggekomen. Okay. Dus, en
oh, daarna dus, ben jullie ik zijn ook niet meer samen?
Nee. We zijn. Dus ik ben daarna is zeg maar mijn hele hulptraject soort van begonnen. Dus.
Was dat het moment dat je ook naar een kliniek ging daarna?
Of? Nee, toen ben ik eerst bij die mensen en bij Tactis. Oh, ja. En dat was allemaal, dat werkte niet voor mij. Maar dat was wel het moment dat ik voor het eerst uitgesproken had van, ik heb een probleem.
Ja, okay.
Ik kan het niet meer alleen. Ik heb hulp nodig. Ik ben niet de man die ik wil zijn. Ik ben niet de vader die ik wil zijn. Ik ben niet de vriend die ik wil zijn. Ik ben niet de zoon die ik wil zijn. Ik kon eigenlijk op geen enkel van die vragen meer beantwoorden. Nee. Een positief antwoord geven. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. En toen kwam ik in het Nederlandse zorgsysteem terecht. Ja. Wat op zich best goed is, maar niet heel direct, zeg maar, die hulp kan. Ja. Ik kwam bij een huisarts die zei, je moet gewoon je dag-nacht ritme goed hebben.
Ja.
En neem je 's avonds oxycepan en overdag antidepressiva en dan komt het vanzelf goed.
Ja, goed advies voor iemand die verslaafd is ook.
Ja, dus, maar ik was nog wel zo helder van geest dat ik dacht van, dat moet ik dus niet doen.
Nee, dat is, ik bedoel het ook ironisch uiteraard.
Nee, maar dat is wel, zeg maar, dat vond ik echt heel erg. Dat het dus daarop, vervolgens had ik me aangemeld en had ik een super fijn gesprek met een vrouw. En dat ik dacht, oké, zij kan me helpen. Hè, want het gaat natuurlijk wel over de diepere laag in mij. Uiteraard. En vervolgens werd ik in een groep gezet. En zei ze van, en dan moest ik. En dan zei ik, ik voel me eigenlijk heel oncomfortabel hierbij. Mm-hmm. Zei ze, hoe voel je daar dan bij? En toen dacht ik, echt serieus?
Mm-hmm.
Ga je nou een soort van programmaatje afwerken? Ja. En daar kon ik op dat moment helemaal niks mee.
Nee. Dus ik miste de echte verbinding.
Toen ben ik weggegaan, ja.
Nou ja, goed, dat is ook een zoektocht. En je moet er ook klaar voor zijn. En los van alle instanties die hun best daarin doen. Maar ik heb zelf ook wel echt ervaring met instanties die mij... organisaties die echt totaal niet hielpen.
Nou, ik geloof gewoon in dat als je professionele zorg wil... dan als je professionele mensen inschakelt die daar goed echt voor geleerd hebben... en zeker als er ook nog een commercieel iets aan zit... dan ik denk dat dat meer... dat heeft mij meer geholpen dan de reguliere zorg.
Nou ja, weet je...
En... Als je moet betalen, dan heb je ook een soort van commitment.
Ja,
voor mij.
Het is, voor iedereen kan er iets anders werken. Voor jou heeft dat gewerkt.
Ja, zeker.
En nou ja, weet je, de kracht van 12-stap-programma en ervaringsdeskundigen en dat in ieder geval toevoegen. Maar goed, dat is voor iedereen ook anders. Je moet er ook klaar voor zijn. Er zijn ook heel veel mensen die in fantastische klinieken komen, maar gewoon er niet klaar voor zijn en blijven ontkennen.
Nee, je moet het wel zelf echt willen.
Als je niet wil, dan kan je de beste kliniek in de hele wereld vinden, maar dan gaat het toch echt niet gebeuren.
Nee.
Dat is altijd een reden om er weer tussenuit te piepen. Dus dat kennen we ook. En nou ja, men ook wel... ik ben heel benieuwd naar jouw herstel, hè? Wat 15 jaar. En je hebt toch een behoorlijke geschiedenis. Eigenlijk ook met dat gokken en drugs en alcohol en blowen. En dan moet je daar toch helemaal afscheid echt voor nemen. En ook dat idee van volledige abstinentie, helemaal niks meer.
Ja. Nou, het is gewoon wel heel kut.
Hoe gaat dat dan in het begin bij jou?
Ik weet nog dat ik bij Mirjam kwam. En Mirjam was toen... daar was nog iemand bij, Don.
Ja.
Ik wil hem toch noemen, omdat hij voor mij heel belangrijk was.
Dat mag ook,
en,
zeker.
Ik weet nog dat hij zei, toen ik daar op gesprek kwam... dat hij zei, ja, kom je voor mij? En toen zei ik, als jij Don bent, dan kom ik voor jou. En die zei, ik weet niet, hij vertelde iets over zichzelf en wat hij zelf had meegemaakt en de manier waarop. En toen dacht ik, toen zei ik, heb je het zelf ook meegemaakt? Toen dacht ik van, maar als hij het kan, dan kan ik het ook. En daarna zat Mirjam en die zei tegen mij, ik ga je in de gaten houden. En dat was voor het eerst dat ik dacht van, ik word ook gezien door.
Mm-hmm.
Als zeg maar in mijn problematiek word ik ook gezien als mens. En dat heeft me heel veel... meegegeven. Toen ik me liet opnemen in de kliniek, ook bij de verpleegkundige, zag ik dat ik daarin ook al echt als mens werd behandeld. En ik weet nog dat me heel erg veel gebracht heeft om dat programma in te gaan. Dus ik ging vol overgave dat programma in. Dus daar vond ik het allemaal niet zo heel moeilijk.
Nee.
Ik dacht alles verzamelen en als een ware Eric het in me opnemen en ervoor gaan. Toen kwam ik thuis.
Ja, maar als je zegt, wat natuurlijk super belangrijk is, maar eigenlijk ook zo logisch is dat je als mens wordt gezien. Dat ben je toch ook?
Ja, maar
dat miste je eigenlijk toch bij andere organisaties?
Ja, als ik op mijn werk praat over verslaving, want op een gegeven moment was ik er natuurlijk best wel overbebaren over.
Ja.
Ik werd eigenlijk gewoon overal aan de kant gezet. En daarna, ik was accountmanager in de bouw. Uiteindelijk was ik al mijn baan kwijt. En in de laatste maanden van mijn verslaving leefde ik al vanuit mijn koffer. En logeerde ik bij een nieuw vriendinnetje met mijn vader. En, dus toen ik uit de kliniek kwam, ging ik ook naar dat vriendinnetje weer terug. En had ik geen baan. En zij had na een paar dagen ook zoiets van, wat doe je hier eigenlijk? Ze besefte ook wat voor shit ik allemaal had achtergelaten.
Ja, en, dat zal wel,
Dus toen ben ik naar mijn vader gegaan en toen kwam ik dus weer in Ommen. En mijn vader is een heel gelovig mens, hè. Die vindt allemaal dikke onzin, dikdoenerij, drugs gebruiken. Dat moet gewoon normaal doen. dan doe je al gek genoeg. Ja. Dat is een beetje zijn statement. Dus daar, hij ging ook echt niet de drank verstoppen of weghalen. Hij zei gewoon... je bent hier welkom. Als jij iets doet, dan vlieg je er gewoon weer uit.
Ja? Oké, is wel duidelijk.
Ja, en dat is heel fijn, want daardoor dacht ik ook van maar hij woont ook op het platteland. Dus ik ging daar heel veel wandelen. Ja. Dus ik was ook best wel ver van de...
Dat kan ook in een periode, voor sommige mensen kan het ook echt helpen.
Ja.
Om echt even afstand en misschien ook een manier om wat dichter bij jezelf te komen. Want je raakt jezelf natuurlijk kwijt of je was jezelf misschien al heel lang kwijt.
Nou, daarna was wel echt een serieuze bak met ellende wat ik eerst moest oplossen en aankijken ook.
Ook bedoeld praktisch schulden en...
Alles, emotioneel, financieel, huisvesting, scheiding... werk. Ja, ik had eigenlijk gewoon niks meer. Mm-hmm. Het was één grote bak ellende.
Ja.
Dus toen het eerste jaar ook gewoon volle bak. Ik weet nog dat er één of twee counselors tegen me zeiden van, ja, pak gewoon het eerste jaar alles aan wat je geboden wordt. En dat heb ik gedaan. Dus heel veel counselor, aftercare counseling gedaan, ja. Maar ook de dingen die vanuit de kliniek geboden werden, heb ik aangepakt. Hm. En ik ben gewoon van alles gaan proberen. Dus dat eerste jaar heb ik volledig kunnen richten op mezelf.
Ja.
En toen moesten we toch ook wel weer wat. Toen moesten toch wel echt de rekeningen betaald gaan worden na een jaar.
Ja.
Ja, toen moest ik ook aan het werk.
Ja, dat is toch ook prima.
Ja.
Maar wat, ik ben nog even benieuwd, hè. Wat zijn nou echt de inzichten in de kliniek die je ervoor niet had?
Te praten. Gewoon delen.
Ja.
Ja, stap 10. Stap 4. Stap 1. Ja, er zijn zoveel inzichten. Ik zeg altijd, ja, als ik nu in stressvolle situaties terechtkom in mijn leven, dan. Ik heb daar gewoon een soort van stramien geleerd. Mm. Een soort programma wat je in kan zetten op zoveel vlakken. Zakelijk, emotioneel. De basis is gewoon op tijd naar bed, op tijd eruit. Op gezette tijden, op vaste tijden eten. Gezond leven.
Ja.
Ja, bewegen. Niks overmatig. Praten over mijn gevoelens. Ja,
dat vooral. Was dat toch wel nieuw voor jou? Als ik jouw verhaal hoorde. Het was
ik dacht echt toen ik me liet opnemen van, ja, ik ben knettergek. Ik ben gewoon schizofreen. Maar ik moet eerst van de shit af voordat ik me kan laten behandelen voor schizofrenie. Totdat ik bij het diner aan tafel zat en dat mensen dingen gingen vertellen over wat ze deden met drugs op. Ja. Dat ik dacht, oh mijn god, dat doe ik ook. Ik ben niet gek. Ja.
Nee, dat is wat drugs met je doen. Maar dat ga je wel denken. Dat
Ik verstopte mijn telefoon wel eens. Dat ik dacht van, ja, ze kunnen me afluisteren. Of elke auto die achter me reed was politie. Ja. En dan dook ik weer de snelweg af. En
nou, dat heet paranoia, Gerben.
Maar op dat moment is, weet ik dat.
Dat weet je niet. Dat is typisch bijvoorbeeld een van de bijwerkingen, zullen we zo maar zeggen, van cocaïne gebruikt. Ja. Die achtervolgingswaanzin, paranoia. Ik heb dat ook gehad.
Vreselijk.
Ja, en weer niet. Ja, dat wordt steeds erger.
Ja,
tot psychoses aan toe. Maar dat, ja, weet je, je hoofd wordt zo ontregeld in je geest dat, ja, je ziet ze echt vliegen.
Ja.
Maar dus eigenlijk dat programma, en dat heeft je geholpen, die tools, die inzichten, hoe je eigenlijk moet leven, en dat je dat kan toepassen op allerlei levensgebieden.
En dat het niet alleen was?
Nee. Maar wat ik me ook wel, wat dan wel bijzonder is, wat zeker niet voor iedereen geldt, is dat je dan ook een soort van helemaal eraan hebt overgegeven. Hoe is dat dan? Was er niet van dat je denkt, ja, maar heb ik daar wel zin in? En ik kan toch nog wel eentje? En het idee van helemaal niks meer, nooit meer gebruiken? En
nou, ik had wel. Ik denk wel dat ik echt een keuze maakte voor leven. Mm. En ook wel, zeg maar, ik besefte ook wel op het moment dat, want ik wou eigenlijk gewoon mijn leven beëindigen. Want ik dacht, ja, wat doe ik hier nog? Ik ben iedereen tot last. En gewoon één grote mislukking. En daar was ik ook naar onderweg in de auto. En om ermee te stoppen. En ik weet dat ik op dat moment in de auto een moment had dat ik dacht aan mijn zoon. En dat ik dacht dat het niet eerlijk was. En dat ik ook dacht van, ja, weet je, in mijn jeugd is het me aangedaan. En dit doe ik zelf. Dus het is niet eerlijk dat daar moet ik het ook zelf oplossen. Dus eerst overwin ik alles. Mm-hmm. En nu heb ik het zelf in de hand en dan verneuk ik het. En daarin.
En ook voor je zoon speelde ook toch mee.
Ja.
Je bent gewoon vader.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat was het moment dat ik daarna heb ik hem dus echt in de kliniek laten opnemen.
Ja.
En ik ben ook met mijn handen omhoog. Ging de deur achter me dicht. Geen moment. Zeker na dat moment wat ik net schetste aan tafel. Hè, dat ik dacht van, oh, ik ben niet gek. Mm-hmm. Dus ik voelde me verbonden met mensen. Toen dacht ik echt wel van, ja, ik ga er alles aan doen. En als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook over.
Ja,
dus en ik was wel heel erg teleurgesteld dat ik hoorde van, ik mag niet meer drinken. Maar ik dacht, ja, weet je wel, dat zien we dan wel weer. Dat kwam eigenlijk meer daarna. Dus ik was kerstavond kwam ik uit de kliniek.
Ja.
Ook een prachtige periode als je dan niet meer mag drinken en zo. Dat ik echt dacht van. En toen ben ik in 31 januari ben ik teruggevallen. heb ik 2 flessen rode wijn leeggedronken. Ja. En na een ruzie met mijn toenmalige vriendin.
Ja.
En daar moest ik van overgeven. En daar had ik een foto van gemaakt. En dat had ik haar gestuurd met de tekst erbij. Dat heb jij gedaan. Mm. Daar ben ik me niet helemaal meer van bewust. Ik weet wel dat ik dat heb gedaan. Maar zij kwam helemaal in paniek binnen. Dat weet ik nog wel, dat ze helemaal in paniek binnenkwam. Want ze dacht, hij heeft zichzelf wat aangedaan.
Ja.
En daar schaamde ik me toen zo voor. En toen heb ik ook naar de kliniek gebeld van, mag ik nog wel komen?
Ja.
En toen wist ik wel van, ja, als ik dus zeg maar in een benarde situatie kom, dan ga ik dus dit doen.
Ja.
En dat was voor mij wel zo'n soort van enorme eye-opener, dat je het dus ook zo weer kwijt kan zijn.
Ja, direct eigenlijk. Ja, op het moment dat jij toegeeft aan welk middel of gedrag dan ook.
Ja, ik weet
nog
dat die fles daar stond en die keek me al 3 keer aan of zo. Ik weet niet, het is een soort aantrekkingskracht en zo, fuck it. Nou doe ik het.
Ja.
En toen dat schaamtegevoel wat daarbij kwam en wat ik daarin ook deed, zeg maar, dat heb ik wel weten vast te houden van, ja, dit moet ik gewoon nooit meer doen.
Nee. Heel veel mensen, dat is ook een hele grote denkfout, die denken toch, hè, ik ben cocaïne verslaafd of gok verslaafd of wiet, hè, maar ik kan wel drinken. En dat is een eeuwige discussie, ook in de kliniek waar ik nu werk, bij Mirjam. Maar met veel mensen, en dan zeggen ze, ja, maar ik kan toch wel drinken, want alcohol is niet mijn probleem. Nou ja, maar jij schetst ook weer eigenlijk heel duidelijk hoe het niet gaat over het middel, maar gewoon over verslaving op zich.
Ja,
en zeker. Dat kan zich in allerlei dingen uiten.
Ja, het zit nog steeds in me. Alleen kan ik het heel beheersbaar overzien. Hè? Als ik,
same here. Ja, nou,
ja
dat is voor
het
mij
is,
geldt dat ook.
Als ik heb, met mijn werk heb ik gewoon ook, ja, na 8 uur ga ik echt niet meer achter mijn laptop zitten of wat dan ook. Ik weet dat ik dat soms heel graag wil. En die high is zeg maar super.
En doorgaan, ja.
Maar
ja,
ik weet ook dat als ik daarin doorga, dan donder ik er ook af en dan ga ik fouten maken. Ja. Dus ik kan beter stoppen.
Ja.
Maar dat zijn wel dingen die, dat leer je in een kliniek. En dat is de vraag. Ja, dat heb je zelf in de hand of je daarmee gaat werken of niet.
Ja.
En ik dacht wel na de kliniek van, in dat eerste jaar heb ik echt, wat ik zei, ik heb alles aangepakt, maar ook wel de diepere laag in mezelf, de intimiteit problematiek met mezelf. Ik denk dat het een ziekte van de ego is, maar ook een intimiteitsstoornis, hechtingsstukken. Wat voor verbindingen ga ik aan? Met wie ga ik ze aan? Waarom ga ik ze aan? Om dat allemaal aan te kijken.
Ja.
En maar tot op de dag van vandaag doe ik dat nog.
Ja, ja, maar dat is ook zo. Jij zegt, ik bedoel, we zijn alle 2-15 jaar in herstel. En ik heb me daar zo in vergist in het begin, dat ik dan dacht, ja, als ik een jaartje of zo clean ben, is dat toch gewoon klaar, boek dicht in de kast, nooit meer naar omkijken.
Oh ja, ik heb het echt vervloekt, het herstel.
Ja, maar
eerst dacht ik van, ik kom daar nooit. Dan hoorde ik iemand van een jaar nuchter praten. Dacht ik, nou, ik kom daar nooit. En dan hoorde ik ze share en dan dacht ik, maar hij is ook gewoon niet gelukkig. Hoe ziet mijn leven er dan uit?
Ja,
ik vond het echt. Ja, soms was het echt zo taai. En ineens weet ik ook dat ik achterom keek en dacht, hey, ik heb de shit best wel voor mekaar. En toen begonnen er echt wonderen te gebeuren, wat Mirjam me ook voorspeld had.
Ja, mooi. En hoe lang heeft dat dan geduurd, hè, voordat dat, ja, zeg maar.
Nou, eigenlijk in dat eerste jaar al wel, hoor. Omdat ik vriendschappen aanging waar ik heel open was over mijn verlangens. Maar dat ik me er echt bewust van was, was op een gegeven moment na een jaar ging ik weer zelfstandig wonen.
Ja.
Stonden mensen voor me klaar. Ik denk dat ik zelf banger was om terug te vallen dan de mensen om me heen. Contact met mijn zoon. Ik werd echt
vader. Dat is hersteld.
En ik werd zijn vader. Ik ging naar de voetbaltrainingen. Ik werd,
het is wel mooi dat je het zegt. Ik werd, ik zou het tussen haakjes zeggen, pas toen zijn vader. Hè? Dus dan,
ik was altijd wel vader. Maar toen was ik elke beschikbare vader.
Ja,
nou,
dat bedoel ik. Ja, nou, maar ik heb mijn eigen zoon, hè, die heb ik 10 jaar niet gezien. Ik heb de eerste 4 jaar van zijn leven, was ik ook zijn vader, maar ik was niet een beschikbare vader.
Nee.
Precies dat.
Nee.
Hè, dat is nu de afgelopen, sinds de 14e zie ik hem weer. Dus er zit al heel wat jaren in. Maar ja, vader worden en vader zijn 2 verschillende dingen.
Ja. En nog vind ik dat wel een moeilijk onderwerp, hoor. als ik naar hem kijk en ik zie natuurlijk wel dat hij gewoon echt geleden heeft door die verslaving. Met name wat hij bij zijn moeder heeft gezien daarvan.
Ja.
Dat vind ik, dat blijft. Maar dat is voor mij ook een enorme drijfveer geweest om op het moment dat hij bij mij, dat hij me nodig heeft, dat ik er voor hem ben.
Dat is het enige wat je kan doen, is dat je het nu anders doet dan al een hele tijd.
Ik weet, die oefening in de kliniek was, moest je 3 belangrijkste dingen in je leven opschrijven op een papiertje. En dan moest je dan hup zo weggooien, dat ik dacht, moest ik mijn zoon over mijn schouder gooien, mijn werk. En dat bleef dan jezelf over.
Ja.
En dat heeft toen zo'n impact op me gemaakt dat ik dacht van, oh, ik moet dus gewoon echt wel aan mezelf werken.
Ja, het is echt, weet je, je kan het niet voor iemand anders doen. Ook niet omdat je vader bent, dan kan je natuurlijk wel voelen, ja, ik moet dat wel doen. Maar als je het niet voor jezelf kan opbrengen, dan gaat het gewoon uiteindelijk toch niet werken. Hè? Dan wordt het allemaal heel ingewikkeld en niet succesvol.
Maar dan wil je daar een beloning voor hebben. Als je het voor een ander doet, dan op een gegeven moment wil je dan van de erkenning. Tenminste, dat ervaar ik bij mezelf. Als ik dan dingen deed, want dat heb ik natuurlijk wel geprobeerd. Ook richting mijn ex van, of richting de moeder van mijn zoon. Dat vind ik altijd veel liever klinken. Van, nou ja, nu moet ze me gewoon vergeven. Want het is nu al zo lang geleden. Ja. Maar zelfs na 15 jaar kan ik op sommige momenten voelen dat het is niet altijd vergeven.
Nou, er zit gewoon nog pijn en verdriet. Ja. En dat is natuurlijk, dat is wat jij zegt, dat taaien en gewoon helemaal het proces, wat ik net zei, dat ik me daar erg in vergist heb, is de kwetsbaarheid blijft.
Ja.
En de levensstijl die gezond moet zijn, die moet ook blijven.
Ja.
Maar met momenten kan er gewoon pijn en verdriet en herinneringen naar boven komen. Ja,
ja.
Maar dat hoort, vind ik, ook echt bij herstel.
Maar dat hoort ook bij het leven.
Ook bij het leven, natuurlijk. Want mensen nu
kan ik het dragen. En vroeger gebruikte ik daar
precies
een escape voor. En nu is het gewoon, sit with it en overgave. En ook wel stap 10 daarin blijven doen. Stap 4 en 10 vind ik dan toch echt wel een mooie daarin. Van ja, hoe kan ik mezelf daarin... kan ik er iets in veranderen? Wil ik er iets in veranderen? Ja. Dat vooral.
Ja, dat is echt belangrijk. En nou ja, goed, 15 jaar is toch wel een hele tijd.
Ja.
En hoe heb je gemerkt dat dingen makkelijker werden, zeggen we. Want er zitten ook, we hebben ook de fases. Je hebt dan natuurlijk ontwenning in de kliniek. En dan in het begin heb je een soort honeymoon fase. Zo wordt het
dan weet je het allemaal beter. Nee, en dan ga je vertellen hoe het werkt.
Kennen we allemaal. Maar dan op een gegeven moment wordt het ook wel taai en soms ook wel saai. Heb jij dat ook beleefd en hoe ben je daar doorheen gegaan?
Nou, ik denk niet dat ik de tijd heb gehad dat het echt heel saai werd. Want ik had een enorme bak met schulden wat weggewerkt moest worden. Dus ik moest gewoon volle bak aan het werk. En ik kon heel creatief, zeg maar, daar met mijn brein mee aan de slag om dat op te lossen. En daar kreeg ik ook zelfvertrouwen van. Dus door het aan te pakken en op te lossen en te betalen. Ja. En daar kreeg ik heel veel zelfvertrouwen van. En op een gegeven moment ging ik ook solliciteren. En zei ik ook dat ik in de afkeerkliniek had gezeten. En ik weet nog dat ik bij een plafondleverancier vertelde van, ja, ik heb een afkeerkliniek gezeten, maar ik ben en dat zei, nou, wat goed dat je eerlijk bent. En,
maar me neem je niet aan, nee.
Deze trein gaat te snel voor je en je kunt beter. Dat ik echt dacht van, huh?
Ja.
Dus dat ik ook echt aan de lijve ondervond dat je dus gewoon, ja, ook dan kwam ik dus wel een soort van dualiteit. Want je moet dan eerlijk zijn, maar... Ja. Dus op een gegeven moment weet ik dat ik bij een volgend sollicitatiegesprek zat. Dat ik dacht, ja, ik moet wel weer aan het werk. En dat vond ik heel spannend, want ik was natuurlijk, ging ook weer in de bouw aan het werk. Dat ik zei, ja, ik heb heel vroeg gepiekt in mijn leven. Ja. Jong gezin. Ik heb een periode in retraite gezeten en ik ben er weer. En toen werd ik aangenomen.
Ja.
Dat ik dacht van, huh? En vervolgens allerlei bedrijfsfeesten. En ik werkte voor een Belgische partij waar altijd heel veel gedronken werd. En moest continu zeggen, ja, ik drink, nee, ik drink niet. Ik neem spa rood of... Ja.
Heb je dat als lastig of vervelend ervaren om te zeggen, ik drink niet?
Ja. Ja, want dat was altijd gedoe. Op een gegeven moment ging ik fietsen, wielrennen.
Ja.
En daar vond ik echt mijn hel in. Daar kon ik heel veel in kwijt. En toen dachten ze allemaal van, hij doet het niet vanwege het fietsen. Dus toen werd het wat milder. Maar ik heb in allerlei situaties dat ik op beurzen stond, dat eerst dronk ik cola.
Ja.
En dan deden ze de stiekem Bacardi of Berenburg in. En ik heb wel eens gehad, nam ik een slok en dan dacht ik, wow, volgens mij verzit ik nou. En dan zet ik hem weg. Want
het is bizar hoe dat eigenlijk gaat, hè, met alcohol.
Ja, want ik was niet gezellig omdat ik niet dronk. Ja. Nou, en op een gegeven moment zei ik, dan denk ik een beetje provocerend van, nou, ik denk dat ik gezellig ben als ik niet drink. Maar
ja. Maar het is, hè, ze zeggen tegenwoordig van alcohol is de enige druk waar je moet uitleggen dat je hem niet gebruikt. Hè? Dus je moet een soort verantwoording afdragen als je niet drinkt.
Ja.
Het is natuurlijk allemaal heel raar.
Nu is dat wel een beter, hoor.
Het wordt, ja, maar goed.
Ja.
In zo'n Belgisch bedrijf, veel Belgisch bier en allerlei drank. Ja. In heel veel culturen.
En klanten
eten. Zaken, ja. Zaken, etentjes met drank. Dat is allemaal.
En mensen vinden het ook gewoon niet prettig als ik nuchter ben en zij zijn beschonken. En
ja.
Ze voelen ook gewoon van, hey, hij is er nog gewoon bij.
Ja.
Ja.
het is een bizarre wereld waarin we leven, maar goed, dat wisten we al.
Ja.
Ja, en ja, als je nou heel kort samenvat, zeg maar, ja, hoe word je nou 15 jaar clean en nuchter en hoe blijf je dat? En toen zeg ik gewoon ja.
Gewoon opstaan en vandaag is de eerste dag van mijn nieuwe leven. Hoe vaak ik dat dan niet tegen mezelf heb gezegd. Ja, hoe word je dat en hoe blijf je dat, ja.
Ben je nog lang naar meetings gegaan of ga je
Ja, ik ga nog wel eens hoor. Okay. Ja, ik ben ook wel, als ik kijk naar de afgelopen 7 jaar, geef ook voorlichting, lezingen, gastlessen over verslaving.
Ja, je blijft wel actief.
Ja, ik ben wel actief ermee bezig. Ik heb ook wel eens een verslaafde begeleid tot aan de kliniek en toe. Maar dat vond ik echt heel moeilijk en heel confronterend.
Ja.
En dat vind ik de nabestaanden, zeg maar, daar kan ik dan beter naar luisteren.
De naaste.
Ja. Hoe doe je dat? Ja, ik denk toch wel blijven werken aan jezelf en bepaalde stappen blijven doen. Ook wel contact houden met mensen uit die omgeving. Vooral blijven praten.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, goed. En ik denk ook wat jij zegt, hè, en zo geldt voor mij ook. Maar goed, het is mijn werk en ik zit hier in het weekend nog een podcast op te nemen. Dus ik ben er eigenlijk toch wel elke dag mee bezig in een soort van helder bewustzijn. Dat.
Ja, ik heb dat niet en dat vind ik juist ook wel fijn, hoor.
Ja, nou ja, goed, mijn leven is zo gelopen.
Ja.
En soms vind ik het ook wel dat ik denk, poeh, nou weet ik het wel, weet je, dat het ook veel is. Maar goed, ik doe het ook om iets om te geven. Omdat ik weet, en dat weet jij ook, hoeveel lijden het is als je in die ellende van zo'n verslaving zit.
Ja.
Zo fijn tussen aanhalingstekens, als jij dat eerste moment beschrijft van die snuif, dat je denkt, nou, zo wil ik me altijd voelen. Dat ken ik ook.
Ja.
Maar dat komt nooit meer terug.
Nee. Nee, maar ik zeg wel eens, mijn slechtste dag in herstel was nog niet zo slecht als mijn beste dag in mijn verslaving.
Ja.
En wat ik zelf heel fijn vind aan, hè, omdat ik in een normale wereld beweeg, daar zie ik natuurlijk heel veel mensen die dezelfde dingen doen die wij als verslaafden deden.
Mm-hmm.
En ik probeer dan toch altijd een soort van gesprek met ze aan te gaan van, goh, wat, hè, hoe gaat het met je? Wat, en dat zien, zeg maar, dat mensen er gewoon graag voor weglopen. Ja, dat
ja.
Ja, dat is voor mij altijd weer een eye-opener van, ja, let op, want het is zo verneinig. Ja.
Nou, dat woord, want jij zegt in de bouw, hè, maar wat ik weet, en dat jij zit natuurlijk wel in de bouw, maar dan op het bureau, dus niet in de bouw letterlijk, op de stijgers. Maar daar wordt ook heel veel gebruikt, hoor ik.
Ja,
ik zou zeggen waar niet. Maar heb je geen last van als je tegenkomt dat zucht oplevert of weerstand of andere dingen?
Nee, ik ben wel vrij hard voor een verslaafd, hoor.
Ja.
Denk van, oprotten, ga wat aan jezelf doen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook opvallend hoe hard wij, of moet ik zeggen, duidelijk zijn tegen andere mensen die verslaafd zijn. Terwijl naast een hulpverleners vaak veel milder zijn. Hè?
Ja, dan zeggen we, kom je nou doen? We hadden een poosje geleden de organisatie waar ik vrij veel voor werk, hadden me uitgenodigd mee naar een bedrijfsfeest. 2, 3 dagen, 45 uur feest. En er was ook eens zo'n gozer en die Het was 9:30 en je ziet gewoon, je ziet het gewoon.
Nou ja, je ziet het.
En die deed ook een beweging richting mij. Toen zei ik, wat kom je nou doen, joh? Ja. Kom je nou serieus hier trammelam met mij maken? Ja. En dan ben ik echt wel...
Ja.
Dan komt ook wel dat oude stuk omhoog. En, ja.
Maar nu goed ingezet, denk ik.
Ja. Waar ook mensen die erbij waren tegen me zeiden van... Wat was dat? Ik zeg, wat was dat? Hij is gewoon beschonken. En dan hoe tolerant mensen dan zijn in... Ja. In wat zo'n verslaafde dan kan doen. Hè? Vrouwen lastigvallen. Tot 1,5-2 dagen. En toen pas is die in een hok gezet. Ja. Van nou is het klaar. Hm. En dat vind ik dan wel verrassend. Hoe ver we laten gaan.
En hoe ver we met z'n allen ver weg zijn van wat eigenlijk normaal gezond is.
Ja.
Dus
het is gewoon heel grensoverschrijdend wat daar...
Maar dat gebeurt overal de hele tijd.
Maar ik draai me daarvoor weg. Ik date ook niet. Ik bedoel, ik ben al heel lang vrijgezel als ik ga daten.
Ben je vrijgezel?
Ja. Is nou dat... ik denk wel dat mijn verslaving is ook wel...
Zit dat in de weg
intimiteit aangaan, verbinding aangaan. Dat blijft gewoon wel een trigger.
Ja.
Zit het me in de weg? Ik denk wel dat ik een relatie nodig heb om bepaalde problematiek op te kunnen lossen. Hè? Dus je moet ook wel de veilige verbinding daarin kunnen vinden.
Maar dan moet je ook, dan moet het echt liefde zijn.
Ja.
Ja, niet.
Maar ik ga niet daten om het daten, want dan, daar heb ik helemaal geen zin in.
Nee, maar dat is ook.
Maar dat deed ik in het begin natuurlijk wel. Toen ik net stel was, dacht ik aandacht. Hey.
Ja.
Maar op een gegeven moment,
achter de meiden. Dat is ook weer een vorm van, of kan, laat ik het zo zeggen, een vorm van verslaving zijn. Om het maar buiten jezelf te blijven zoeken in de aandacht van anderen.
Ja.
Maar kijk, je kan pas intimiteit echt aangaan als er ook echt liefde is daar en daardoor veiligheid.
Ja.
En je kwetsbaar en jezelf zijn. Ik bedoel, ik heb mijn huwelijk en relatie met Margaretha. Wij zijn echt, dat is maar een woord, maar wel echt soulmates. Dat is zo, zo vertrouwd en dat je helemaal jezelf kan zijn, zowel zij als ik, met elkaar.
Ja.
En alles kan delen, het is fantastisch. Maar ik zou het ook niet kunnen, hoor. Dat doe ik niet in geen enkele zin minachtend. Maar gewoon een relatie met een vrouw of iets wat ik vroeger wel had. Dan ben ik liever alleen.
Ja, heb ik dus ook.
Ja.
En ik heb het ook goed alleen. Ik kan ook goed alleen zijn. En als ik dan kijk naar het programma, of de opname, zeg maar. Daar heb ik dat wel, die basis gelegd voor goed voor mezelf zorgen. Ja. Ik heb niet iemand nodig om op tijd naar bed te gaan, gezond te eten, mijn beweging te doen, mijn geld te verdienen of wat dan ook.
Ja.
Dus het, dan...
Nee, maar dat...
Ook het delen, zeg maar, van wat er gebeurd is en welke weg ik heb doorlopen en wat voor dingen ik nog steeds wil aanpakken, is niet vanzelf, vind ik niet vanzelfsprekend in wat ik de laatste jaren ben tegengekomen in relaties.
Nee. Maar het is mooi wat je zegt en zo is het ook. Je herstel moet je zelf bewerkstelligen.
Maar het staat ook op 1, hè?
Ja, jawel, maar ik bedoel... ik heb echt de meest, geloof het mensen... Ik heb de meest fantastische vrouw in de hele wereld. Voor mij in ieder geval. Maar zij kan niet mijn herstel regelen en veroorzaken. Dat zou ik toch echt zelf moeten doen en moeten onderhouden.
Ja.
Dus wat jij ook zegt, ik heb niet iemand nodig daarvoor. Maar dat moet ook niet, want anders wordt het een soort babysitter of je moeder.
Ja.
Nee, het is een relatie.
Maar het is wel handig dat het een relatie is die op elkaar afgestemd is. Ik heb ook een relatie gehad met iemand die heel graag... een wijntje dronken. Nou, op het moment dat ze zeggen een wijntje drinken, weet je eigenlijk al wel dat het gewoon keil is.
Ja.
dit werkt niet. Nee. En het is ook wel. Dat vind ik ook wel eens lastig nog steeds. Het is ook gewoon niet geaccepteerd dat je, als ik zeg dat ik verslaafd ben, dat ik in een afkeerkliniek heb gezet, dan is het een soort van
schrik.
Ja.
Toch?
Terwijl op mijn werk. Ik zeg nu, ik geef voorlichting over verslaving. En dan is het heel goed.
Ja,
als
ik zeg,
ik heb in een afkeerkliniek gezeten, dan...
Ja, maar goed. Ik denk aan dat het een beetje ligt ook aan wie je voor je hebt staan. Want als er echt een vrouw is die oprecht geïnteresseerd is... Het is wel 15 jaar geleden,
niet, ja, ik denk niet, dat niet de mensen uur. Die mij nu kennen, die weten helemaal niet... Die kennen mij...
Die kennen je alleen maar zomaar.
Dus
ik bedoel,
dat die zouden raar opkijken als ik ineens met een glas in mijn handen sta.
Ja, dat is ook niet de bedoeling.
Nee, dat was ik ook niet van plan.
Nee, nou ja, goed, dat weet je. Maar liefde kan je ook niet vinden. En zeker niet op het internet. Dat komt gewoon op je pad, of niet?
Dat denk ik ook.
Dus ja, ja.
Dat trek je aan en dat, ja. Ja.
Heb jij nog een soort, vraag ik altijd, een soort boodschap voor mensen die ja, dit luisteren, herkennen en ja, toch worstelen met werk en vader zijn en boven hun macht leven, niet goed met gevoelens zijn? Hè, een beetje jouw verhaal, wat zou je tegen hun willen zeggen of kunnen meegeven?
Ja, pak in ieder geval, probeer het in ieder geval. Hè. Probeer het uit wat je geboden wordt.
Hulp, bedoel je?
Ja, pak die hulp aan. En ik zie dan dat mensen heel erg tegenop kijken om zich intern op te laten nemen. Ja. En dan denk ik, ja, maar als jij een maand weg bent, wat is nou een maand van je leven? Maar in die maand krijg je wel de gelegenheid om tot rust te komen.
Precies.
En om contact te leggen met mensen die gewoon soortgelijke problematiek hebben. Waar je onder begeleiding je thuisproblematiek voor de voeten krijgt en kan oplossen. En ik zou altijd iedereen adviseren, ga intern en werk dat uit. Wat is nou een maand?
Ja, nee, dat is, zo is het ook. Ja, mensen hebben allemaal excuses. Ja, maar dit en ja, maar ik
dat
kan vaak
niet. Denk ik ook schaamte van, ja.
Ja, het is gewoon angst. Het.
Ja,
de meeste mensen
niet weten.
Nee,
is doodeng. Maar als ik kijk naar de mensen die ik daar ontmoet heb, ja, dat vind ik daar.
Nou ja, het is en de herkenning van de lotgenoten en natuurlijk van de professionals, de tools en de handvatten die je krijgt aangereikt waar je wat mee kan.
Ja, en de kracht van de groep ook. Hè?
Ja, absoluut.
Ik heb
absoluut
verhalen in mijn schadeverhalen in mijn groepje gehoord. Die raakte mij zo intens dat ik dacht, oh, dat heb ik ook gedaan. Weet je wel, wat ook weer in het werk ging zetten. Ja, dat had ik nooit, zeg maar, op ambulante manier kunnen omarmen.
Nee, nou, mooi.
Ja.
Gerben, ik wil je bedanken. Ik hoop niet dat je weer 3 uur in de auto zit. Maar
nee, we gaan naar het strand of zo.
Het is inmiddels donker. Ja. Het is al richting de herfst, de winter. Dus, maar super bedankt voor het delen van je mooie en al kwetsbare verhaal. Heel tof. En ja, 15 jaar mensen, het is toch wat. Vroeger, 15 jaar is toch wel dat je denkt.
Ja, ik vind 15 jaar ook wel een mijlpaal. Ik vond,
ja, het is toch hartstikke mooi, jongen.
Ja, ik koop ook elk jaar iets voor mezelf als ik weer in herstel ben. Ik vier het ook echt, net als mijn verjaardag vier. Ik ben er ook echt heel trots op.
Ja. Nou, dat is belangrijker dan je gewone verjaardag, tenminste. Zo denk
beide
ik
vind
dan
ik heel belangrijk. Ja.
Nou, mooi. Nou, dankjewel.
Jij bedankt dat je mag komen.
Ja, heel graag. En mensen, dankjewel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Deel het anders met andere mensen. Ik zeg het altijd, want het is belangrijk dat dit soort verhalen van herstel en hoop en hoe het werkt, hè, van een verslaving naar vrijheid, naar herstel, hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Dus deel het en nog even wel speciale dank aan Mirjam, die sowieso deze podcast mogelijk maakt, hè, Spoor 6. Maar ook, ja,
zeker.
Door jou,
dankjewel, Mirjam.
Ja, door jou dit toch te geven, die boodschap, hè, dat je als mens wordt gezien, is zo belangrijk.
Ja.
Dus zo, dat, daar begint eigenlijk je herstel al. Dus,
ja, die geef ik ook vaak mee als boodschap richting zorgverleners.
Nou, mooi. Heel mooi. Heel belangrijk. Dank jullie wel en tot de volgende aflevering van deze podcast. Dank je wel, Gerben.
Dank je wel.